Vervolgens openen we de schrift in het Nieuwe Testament in het tweede boek van Lucas, het boek Handelingen. En daarvan lezen we het 8e hoofdstuk, vers 26 tot en met vers 40. Handelingen 8, vers 26 tot en met vers 40 is de schriftlezing.
En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen en ziet een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En zei: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zei: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las, was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zei: ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen ze aan een zeker water en de kamerling zei: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden en ze daalden beide af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.
Tot zover de lezing uit Gods woord. Opnieuw is ook dit gedeelte tekst en uitgangspunt voor de verkondiging van vanavond. Hoofdlijn van het gedeelte staat centraal. En zoals u, als u vanmorgen was, hebt kunnen horen over het werk van de Heer Jezus, hoe hij een schaap zoekt, wordt hier als het ware van de andere kant zichtbaar hoe er iemand gevonden wordt, getrokken wordt door de Heer Jezus, gebracht wordt bij hem. Geliefde gemeente, het laatste regeltje van vers 39 zegt dat die Moorman zijn weg reisde, vervolgde met blijdschap. Zo is hij niet naar Jeruzalem toegegaan. Zo is hij ook niet uit Jeruzalem weggegaan. Er is iets gebeurd met deze man, waardoor hij zijn weg met blijdschap is gaan vervolgen, zijn terugreis. Wat is er gebeurd? Hij heeft de Heer Jezus ontmoet. Hij heeft de Heer Jezus ontmoet. Toen de Heer Jezus zich aan hem wegschonk. Weggaf. Het lijkt wel alsof het gaat over de Moorman. Het lijkt ook wel alsof het gaat over Filippus. Als je het verband leest, gaat het steeds over Filippus. Maar het gaat over de Heer Jezus. En als u vanmorgen was dan moet u dat maar in gedachten houden, hoe de Heer Jezus zondaren zoekt om ze zalig te maken. Hoe de Heer Jezus met vreugde zalig maakt. En dit effect heeft het. Dat die man zijn weg met blijdschap vervolgt. En dat jij en dat u de kerk met blijdschap, met vreugde verlaat de week in. Gaat over hem. Hoe hij ontmoet wil worden. Hoe hij in liefde mensen opzoekt. Hoe hij zichzelf vertoont, laat zien wie hij is en zichzelf weggeeft, wegschenkt. Thema is, Christus schenkt zichzelf weg. Wanneer we vanuit dat oogpunt de geschiedenis beluisteren, we volgen gewoon wat er gebeurt, dan zien we drie dingen. De Heer Jezus maakt plaats voor zichzelf, hij wijst op zichzelf en hij vervult met zichzelf. Dus Christus schenkt zichzelf weg. Hij maakt eerst plaats voor zichzelf. Hij wijst op zichzelf. En hij vervult met zichzelf. Als we deze moorman op weg tegenkomen. Op de heenreis. Of nog voordat hij vertrekt. Dan lijkt het er niet op met deze man. Lijkt er niet op dat er wat van terecht komt met deze man als het gaat om de liefde van de Heer Jezus Christus. Als het gaat om het ware geloof in de Heer Jezus. Om de eenvoudige reden dat hij er gewoon niet van af weet. Van die hele dienst aan de God van Israël, de levende God, heeft die man nog nooit gehoord voordat hij op reis gaat. Er zit tussen de God van Israël en zijn leven zit een afstand van 2000 kilometer. Hij woonde ergens ten zuiden van Egypte. Hij wordt genoemd de Moorman uit Moreland of uit Ethiopië. En dat is een aanduiding in de Bijbel waarmee bedoeld wordt alles wat ten zuiden van Egypte ligt. Dat is allemaal het wat verder volgt van Afrika. Dat is allemaal een gebied dat is ongeveer Ethiopië. En daarmee wordt niet alleen het land Ethiopië bedoeld, maar ook wat we nu Soedan noemen. Nou, daar kwam die vandaan. Uit een koninkrijk, dat heette toen Meroe. Maar het lag ongeveer in Soedan. Einde der aarde noemt de schrift dat. Ver weg. Buiten het zichtveld. Vooral ver bij de levende God vandaan. En hoe dat nou precies gebeurd is. Deze man krijgt een verlangen naar de levende God. Naar de God van Israël. Hoe komt dat? Je kunt als je erover nadenkt en je weet wat van de achtergrond van die tijd. Kun je raden of denken misschien dat er toen wel Joden waren geweest. Die daar ook in Meroe terecht zijn gekomen. We weten dat er in ieder geval Joden in Egypte woonden in die tijd. Iets zuidelijker en je bent ongeveer bij die moorman in Soedan. Misschien dat hij zo in contact is gekomen met mensen die vertelden over de schepper van hemel en aarde. Over de Here. Maakt niet uit. Hoe het komt. Het komt van God vandaan. Want als iemand een verlangen krijgt naar de levende God. Dan is dat van de Here. Ook als hij daarvoor mensen inschakelt. En hele gewone gebeurtenissen ervoor zorgen dat iemand in contact komt met het evangelie. En er ontstaat een betrekking, een band. Je zou het zelfs zo nog niet durven noemen. Maar er is iets waar je niet van af kunt. Als God trekt aan je leven. Je komt er niet los van, je weet niet wat het is misschien. Maar als God trekt, dan is dat wat we zongen, louter goedheid, liefde koorden. Waarmee hij naar zich toe trekt. Met koorden van liefde trekt de Heer aan het leven van deze man. En als God trekt aan het leven van een geboren en getogen heiden. Een Afrikaan. Geen Jood. Een Soedanees. Geen Hollander. dan is dat in de schrift altijd een spiegel om in te kijken. Als er iemand vandaag aangetrokken wordt op de kerk, je zou haast zeggen ondanks wat wij als kerk en als kerkmensen ervan laten zien. Maar als er iemand aangetrokken wordt tot de kerk en die moet horen van God, die moet weten van de God van de Bijbel, dan is dat een spiegel. Want laten we eerlijk zijn, jij groeit ermee op. U bent er bekend mee, vertrouwd mee. En dan bedoel ik niet alleen maar dat je weet hoe het ongeveer eraan toe gaat in de kerk en hoe je geacht wordt om te gedragen. Maar ik bedoel dit, jij weet toch hopelijk wel wat er hier in de kerk te vinden is. Wat er hier uitgereikt, uitgestald, aangereikt wordt. Dat God hier wonen wil in zijn huis. En dat hij zijn zoon hier wil verheerlijken in zijn huis door hem uit te stallen, hem aan te bieden als middel tot verlossing. Dat hij staat te lokken en te nodigen tot de zaligheid, iedere zondag opnieuw. En jij zit eronder, en die man heeft er nog nooit van gehoord. Zie je nou, wat een voorrecht dat is, wat voor jou als een straf voelt misschien, of wat voor jou een voorrecht is geworden, dat je in het huis van de Heere mag komen om zijn stem te horen. Bekende klanken. En heeft dat nou ook in jouw hart weerklank gevonden? Antwoord gekregen ook? Is er ook iets van een band gekomen met deze God? Betrekking op zijn dienst, iets waar je niet van af kunt. Die man die kent die klank helemaal niet. Hij zou zich geen houding weten te geven vanavond in de kerk als hij zo plomp verloren binnen zou komen. Iemand zou hem even wegwijs moeten maken. Maar hij verlangt er wel naar. Hij moet God hebben. En hij zoekt een voor hem onbekende God. Een God van horen zeggen. Waar weet hij van af? En toch als je deze man ziet gaan naar Jeruzalem, dan zie je er is niets dat hem er van af kan brengen. En daarin zie je iets van hoe de Heere wil werken. Dat hij een verlangen werkt naar de Heere. En dat is na ontvangen genade niet anders. Dat er steeds weer iets opvonkt in je hart, God des levens. Ach, wanneer? Wanneer mag ik u ontmoeten in uw huis? Er is een leegte in het leven van deze man gekomen die niemand vullen kan. Die God alleen vervullen kan. En wat die moorman er nou allemaal wel en niet van wist, daar kun je over nadenken, maar dat weten we eenvoudigweg niet. Maar het gaf hem geen vrede. Hij kon er niet mee onderuit gaan zitten. Je kunt wel denken, ik zoek God. Ik ben een zoeker geworden. Nou ben ik vroom. Nee, wie God zoekt, is niet vroom. Want dat is iemand die zoekt naar God en die heeft geen rust totdat hij God gevonden heeft. Het is niet zoals vandaag de dag wel eens in zwang is en wel eens populair is. Ik ben een zoeker en ik zoek totdat ik een ons weeg, maar de bedoeling is nooit dat ik wat vind. Dan is het modieus om te zoeken en te blijven zoeken. Maar dit is geen man van de mode. Dit is een man die zoekt totdat hij vindt. Alleen als hij God vindt, kan hij rust hebben. Nou, daar gaat het om. En kijk, dat is ernst geworden bij die man. Het was hem zozeer ernst dat hij naar zijn baas is gegaan en heeft aangeklopt en gezegd, ik moet toch eens wat vragen. Hij is in dienst van de koningin van dat land, Kandace of Kandake, net hoe je het zeggen wil. En hij klopt aan en hij vraagt of die vakantie mag. Ik wilde wel vrij. En die koningin die kijkt wel bedenkelijk, want deze man is de schatbewaarder van dat land, de minister van Financiën. Degene die op het geld past en op de uitgaven. Een belangrijk man, een man van aanzien. En als ze een beetje doorvraagt, waar wil je heen dan? Nou, ik wil naar Jeruzalem. Reis van 3 maanden. Wat wil je daar bezoeken dan? Ik moet de God van Israël hebben. En daarom wilde ik graag al mijn vakantiedagen opnemen. Want ik kan niet meer zonder. Zou het zijn als u, als jij bij de baas komt als u werk heeft. Of je gaat vragen op school of je 3 maanden vrij mag van school. Dat zal wel niet gaan. Maar als je zegt ik moet de God van Israël hebben. Ik kan er nou niet meer onderuit met mijn leven. Wat praktischer dan? Dat je al je vrije tijd in gaat zetten, ook je lege tijd. Gebruiken gaat om God te zoeken. Omdat het je ernst is geworden. Wat wil die man? Staat in vers 27 aan het begin van het gebeuren, dat hij komt om te aanbidden. God aan te bidden. Aanbidden, dat is net weer iets anders dan bidden. Bidden is iets aan de Heere vragen. Aanbidden is meer dat je aan de Heere komt belijden. Dat je God niet missen kan. Nou, dat is wat hij komt doen. Hij gaat naar Jeruzalem om daar aan de Heere te belijden en te betuigen dat hij zonder die God niet leven kan. Dat is het belangrijkste. Dan gaat de minister van Financiën op reis om op zijn knieën te liggen. Hij moet vrij hebben om onderuit te kunnen gaan. Hij komt naar de God van Israël. Hij moet naar het huis van de Heere, laten we zeggen, naar de kerk, om voor in de kerk te verklaren dat hij God niet heeft en dat hij God niet missen kan. Die man weet wel wat geld is. Die man weet ook wat plezier is. Hij kon alles krijgen wat hij wilde. Geld had hij gezien, meer dan genoeg. En toch zegt hij vanavond, je bent nameloos arm als je God mist. Hij komt, die rijke schatbewaarder, om God te zoeken. En dan moet ik er meteen maar bij zeggen, dat is helemaal misgelopen. Dat is finaal misgelopen met die man. Hij is naar Jeruzalem gekomen en hij heeft God niet gevonden. Er was geen God voor deze man in Jeruzalem. Hij is naar Jeruzalem gegaan met een stoet, een kleine karavaan zal het wel geweest zijn. En eenmaal aangekomen daar zal hij natuurlijk naar de tempel zijn gegaan. En misschien dat hij als minister van Financiën wel eerst op audiëntie is geweest bij de wetgeleerde, de schriftgeleerde. Of misschien wel bij de hoge priester. Dat maakt niet uit. Maar laten we het ons maar zo voorstellen dat hij daadwerkelijk naar een priester of een wetgeleerde is gegaan. En daar verteld heeft wat hij kwam doen. Dat is het meest waarschijnlijk. Toen heeft hij natuurlijk verteld dat hij gekomen is naar Israël, naar de tempel, om de God van Israël te aanbidden. Om te belijden dat hij niet zonder die God kan. En toen moest die priester of die wetgeleerde eerlijk zijn tegen deze man. En toen moest hij doorvragen aan deze moorman, deze minister van Financiën. Hij kon niet meteen in zijn handen wrijven en zeggen, kijk, hier komt nog eens iemand vertellen dat wij de goede godsdienst hebben. Want die minister van Financiën in het paleis van de koningin, paleizen die altijd bevolkt werden, vol met vrouwen. En daar bent u hoveling. Daar bent u minister. Ja, paleis vol met vrouwen. Zo ging dat. En daar werd in die tijd altijd wat aan gedaan. Om dat goed te laten gaan. Om dat in goede banen te leiden. Een man in een huis vol met vrouwen. Rigoureus. Ingrijpend. vernederend. Zo'n man werd ontmand, verminkt in zijn man zijn, zodat het geen kwaad kon tussen de vrouwen. Zo iemand werd een eunuch, een gesnedene genoemd. Dat is het woord eunuch wat in de Griekse taal gebruikt wordt. Woord kameling staat er in de vertaling. Zo is deze man. Een gesnedene. En toen moest die wetgeleerde of priester eerlijk zijn. En als u zegt dat het er allemaal bij verzonnen, dat is prima, want in de tempel stond een bord met precies dezelfde tekst en uitleg. Geen toegang voor gesnedenen. Mag niet van de wet. Het is te vinden in de wet van Mozes, Deuteronomium 23, vers 1. Die door kneuzing verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, zal in de vergadering des Heren niet komen. Waarom? Tijd ontbreekt om het helemaal uit te leggen, maar het komt er hierop neer in het kort op twee dingen. Omdat de Heere allereerst een afkeer had van dit gebruik, dat gebruikelijk was onder de heidenvolkeren. En omdat in de tempel alles spreekt van reinheid, heiligheid en gaafheid. En daarom staat die moorman hier voor een dichte deur. Hij kon maximaal tot in de voorhof van de heidenen komen. U weet misschien wel, de tempel had verschillende voorhoven. De eerste voorhof, de voorhof van de heidenen. Daar kon hij nog inkomen, waar de afrastering, de middelmuur van afscheiding stond, waar geen heiden en dus ook geen gesnedenen meer verder kon komen. Ik denk wel dat hij er geweest is. En dat hij de bordjes heeft gezien. Kun je nagaan dat je 2000 kilometer reist om de God van Israël te zoeken. En na 2000 kilometer blijft er uiteindelijk een kloof van enkele tientallen meters over. Een muur waar je tegenop loopt voordat je bij het altaar, voordat je bij de dienst van de verzoening kan komen. De wet slaat hier een kloof tussen deze man en het offer, waar geen brug overheen te verzinnen is. En toen is die man naar huis gegaan. En kijk, dat is een wonder. Hij is niet naar huis gegaan met gebalde vuisten, kwaad. Het is me daar een mooie toestand in Jeruzalem. Het is me daar een mooie godsdienst in die kerk. Het is me daar een mooie God. En dat woord van die God en de tempel van die God, ik kan er niet eens bij. Ik wil er niks meer mee te maken hebben, als het allemaal zo moet. Nee, hij is heel anders naar huis gegaan. Kijk maar, als die op de terugweg op zijn wagen zit in die karavaan, zit hij nog te lezen en te zoeken in dat woord van die God. Hij aanvaardt het dat hij buitengesloten wordt. Hij accepteert het woord van de Heere, ook de wet van de Heere. Hij laat zich hier door de wet van God buitensluiten. Maar het blijft hetzelfde. Ik moet die God hebben. Hoe het moet, hij weet het niet. En ik zal toch op hem hopen. Als ik die God in zijn tempel niet kan aanbidden, zal ik die God van afstand nog in zijn woord zoeken. Ik zal toch op hem hopen. Ik dacht wel dat een ieder van ons die hier vanavond in de kerk zou komen en de deuren dicht vond. Een heleboel mensen mogen naar binnen, maar jij niet. Jij hebt de bond gemaakt in je leven. U heeft de Heere zo vaak bedrogen met al uw loze beloftes. Geen plek meer. Wat zou je doen? Was je ook aan blijven houden en had je gevraagd aan de kosten, kan ik dan niet een Bijbel meekrijgen? Of was je wel weggegaan naar huis, dan hoeft het van mij ook niet meer. Kijk, dat is nou een verrassing, dat is nou een wonder. De buiten liggen, de buiten gegooid worden, En niet tegen God klagen dat je niet bij hem mag horen. Maar alleen maar klagen, alleen maar roepen tot die God. Omdat je toch die God moet hebben. God wel vrij kunnen laten in wat hij zegt. Als hij ja zegt is het ja en als hij nee zegt is het nee. Maar hem niet los kunnen laten. God des levens, ach wanneer. Kijk, dat is nou opnieuw zoiets, dat is kenmerkend. Opvallend waar de Heere werkt. Opvallend waar de Heere trekt. Ze leren allemaal bukken. Ze leren allemaal buigen voor de Heere. Voor zijn ja en voor zijn nee. Voor zijn woord, voor zijn wet. En ik weet wel, dat is lang niet overal hetzelfde en lang niet overal even diep en even lang en even breed, maar er komt altijd ootmoed. Er worden nooit mensen in zichzelf groot. De Heere maakt altijd klein. En zo wordt er door de Heere Jezus zelf plaatsgemaakt in het hart van deze man. Plaatsgemaakt doordat hij er niet in kan, maar de hunkering blijft. Van mij uit kan het niet. Maar ik moet toch God hebben. En dat brengt bij de tweede gedachte. De Heer Jezus wijst ook op zichzelf. Want kan zo niet blijven met deze man. Hij moet God hebben. Maar dan moet hij de Heer Jezus leren kennen. Dan moet Christus zelf hem tegenkomen. En hem alles geven wat Christus heeft. Want ook al komt deze moorman dus die tempel niet binnen. De deuren zitten dicht. Op de terugweg leest hij uit een boekrol van Jesaja. Ik denk dat hij die gekocht heeft in de tempel. Hij heeft er nog geld aan uitgegeven ook. Aan die tempel waar hij niet binnen mocht. En u moet rekenen, dat is goed geld geweest. Want zo'n boekrol maken kostte nogal wat tijd. En energie. En geld en wat ook meer. Uren en uren handwerk zat erin. Precisiewerk. Want zelfs de titel en de jota, alles moest precies kloppen. Hij gaat met die schat naar huis. Hij heeft geen God. Maar hij zoekt wel in het woord van God. Dat woord waarin de Heere zijn belofte uitstalt en laat zien wie hij is. En hij leest, hardop zoals dat toen gebruikelijk was. Als ik God niet kan vinden in de tempel en als ik niet bij God komen kan, dan wil ik hem nog zoeken in zijn woord. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbare woord. En als jij nou had zitten denken, moet dat nou zo met deze man? Heere, moet dat nou zo? Iemand er zo buiten laten staan, 2000 kilometer laten reizen voor niets. Die man is niet vertrokken naar Jeruzalem zonder dat de Heere daarvan af wist. Ja, maar kon God dan niet meteen Filippus sturen? Dan hoefde deze man niet al die moeilijkheden mee te maken, niet die afwijzing in de tempel mee te maken, al die pijnlijkheden. Nou, de geschiedenis laat op allerlei manieren zien dat de Heer het zo wilde. Filippus moest op die plek, om die tijd, daar en daar zijn en zich voegen bij die wagen. Daar heeft de Heer de hand in. Op deze manier wilde hij het. En zo ontmoet Filippus, de evangelist, een zondaar in wiens hart plaatsgemaakt is voor de Messias. Dat is de weg waar langs de Heere deze moorman getrokken heeft. Waarin hij hem onderworpen heeft aan zijn woord. En de hunkering levend heeft gehouden, terwijl alle wegen voor deze man werden afgesneden. En dan is meteen ook duidelijk dat hier niet een mens aan het werk is. Want die is klaar en kan niets meer. Zelfs als die man zit te lezen in de Bijbel, zit te lezen in het woord van God, dan komt hij er nog niet. Hij begrijpt het niet. Nee, de geest is aan het werk. En waar de geest het mis laat lopen, daar gaat het goed. Want de geest leidt tot Christus. Daarom komt Filippus bij die wagen. Voegen we bij deze wagen. En dan gaat hij En dan hoort die man half hardop lezen uit Jesaja. Verstaat u ook wat u leest? Begrijpt u het ook? Bemoei je met je eigen zaken. Wie denk je wel niet dat je bent? Om je met mijn leven te bemoeien. Zoek ik zelf wel uit. Nee, dat zegt hij niet. Hoe zou ik het kunnen? Als niet iemand mij de weg wijst. Zo staat het er letterlijk. Als niet iemand mij de weg wijst. Ik verdwaal in de schrift. Ik kan de weg niet vinden. En nee, de Mormon bedoelt niet dat de Bijbel moeilijk is om te begrijpen. Hij zegt niet, tjonge, dat is zware kost. Dat moet de dominee maar uitzoeken. Dat is niet voor mij. Dat is niet zo waar ik goed in ben. Nee, de schriften zelf zijn helderder dan de zon. Daar mankeert niets aan. Maar God moet er met zijn geest in meekomen. Zelf de ogen openen. Ook als jij vanavond je knieën buigt en uit het woord van God leest voordat je gaat slapen. Dan is diezelfde geest nodig. Diezelfde geest die vanavond onder de prediking werken moet. Zodat je ogen open gaan niet alleen maar voor wat er staat, welke letters en welke woorden en wat de betekenis ongeveer is. Maar dat je hem gaat zien in de schrift. De Heer Jezus Christus. Hij, het middelpunt van de schrift, in wie hij is en wie hij zijn wil voor zondaren. Daarom stelt die kamerheer, die kamerling, precies de goede vraag. Over wie gaat het? Dat is de vraag. En hij zit te lezen in Jesaja 53, dat bekende gedeelte over die lijdende knecht. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. Als een lam stemmeloos voor zijn scheerders. Zo doet hij zijn mond niet open. En in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Over wie gaat het? De kamerheer moet het weten. Hij moet het weten. Ik vraag u, heel krachtig zegt de Statenvertaling, ik bid u. Dat betekent, ik moet het weten. Dringende vraag. Van levensbelang. Over de profeet Jesaja. Of over een ander. En beginnende van die schriftplaats verkondigde hij hem Jezus. Predikte hem Jezus. Christus laat zich door deze Filippus aanwijzen. Laat zich verkondigen door zijn dienaar. Hij laat zich uitstallen in zijn vernedering om zich zo aan die moorman weg te schenken. Die moorman die ook heeft leren bukken. Als een schaap, stemmeloos naar de slachting is geleid. Niet opstandig, ook niet willoos. Maar hartelijk gewillig, weet u het nog? Met vreugde is hij gegaan. Zonder te morren. Zonder tegen te spreken. Zonder op te komen voor zichzelf. Of wat voor dingen je ook kunt bedenken. Zo heeft hij zich laten veroordelen. Onrechtvaardig laten veroordelen. En wie zal zijn geslacht zijn afkomst vertellen? Wie zal vertellen waar hij vandaan komt? Uit de hemel. Zoon van de levende God die spelende was voor het aangezicht van zijn vader. God uit God, licht uit licht. Aan het kruis. Als een lam. Geboren uit Maria. En zijn leven is van de aarde weggenomen. Dat betekent, hij is op aarde gestorven. En zijn leven is van de aarde weggenomen. Hij is ook uit de dood, uit het graf opgestaan en weggenomen van de aarde door die wolk met hemelvaart. Hij is de dood ingegaan, maar de dood kon hem niet houden, het graf kon hem niet houden, de banden van de dood konden hem niet houden. Want hij heeft zelf in zijn dood, de volle dood, verslonden tot overwinning. En hij zit aan de rechterhand van God. Het is deze Jezus De Jezus van Jesaja 53, die Filippus verkondigt aan die moorman. De leidende knecht, de leidende borg. En borg, dat betekent op het allereenvoudigst, iemand staat voor je in. Jij moet betalen, maar hij betaalt. Jij hebt schade aangebracht, maar hij vergoedt. Dat is ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ik streamen. Jij genezing. Ik de dood in. U het leven. Voorwaar. Hij heeft al onze krankheden op zich genomen. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Hij verkondigde hem Jezus, de leidende borg. Dat zalige ik voor u. En nou is de vraag, hebt u hem zo nodig gekregen? Zit jij vanavond ook op die Jezus te wachten? Ik heb een borg nodig voor mijn ziel. Want ik kan voor God niet bestaan. En van mij uit ligt er een kloof in mijn leven waar ik nooit meer overheen kom. Ik heb een middelaar nodig die tussen mij en God in komt te staan. Die kloof overbrugt met zijn armen. Ik moet God hebben. Ja, ik moet Christus hebben. En geef me dan deze Jezus of ik sterf. Als er hier vanavond nou iemand zit die als het ware ook op de terugweg is. Je bent op God aangegaan met je leven. Het is misgelopen. En waar gaat dat heen? Kan niet. Kloof. Je kunt er niet bij. En de hunkering blijft. Al weet je niet hoe het moet. Maar ik moet God hebben. En ik kan niet zonder zijn Jezus. Dan staat hier in de schrift, uitgestald in de belofte van het Oude Testament, de borg, de middelaar, die zich laat aanwijzen door Filippus en die zich daarom ook laat aanwijzen vanavond in de prediking. Zie het Lam God, zegt dat woord, dat de zonde der wereld, zelfs de wereld van de moormannen en de verdorven mensen uit Nederland, zonde der wereld wegdraagt. Zie hier ben ik, zie hier ben ik, roept Jesaja het uit naam van Christus in zijn evangelie. Wend u tot mij en word behouden. Zo wijst hij zich aan in het woord en wil hij zich wegschenken, weggeven door het woord. Je kunt hem aangrijpen. Je kunt zijn kleed vastgrijpen. Dat is niets anders dan het woord van God vastgrijpen. Je hand erop neerleggen en God erop aanspreken. Je aanklampen aan hem. En zeggen, geef mij uzelf. Zo grijpt hij zelf. Als wij grijpen. Ons in de kladden. Opdat we niet zullen sterven, maar leven. Zo trekt hij in liefde naar zich toe. Dat brengt mij de laatste gedachte. Hij vervult ook met zichzelf. Want hier eindigt die prediking van Filippus niet. Er is nog een probleem dat voor deze man nog onoverkomelijk is. En daarom komt er hier ook nog een heerlijke uitwerking van de prediking van Filippus. Je kunt je wel voorstellen, die moorman heeft zitten luisteren naar de prediking van het evangelie. En voor hem was alles nieuw. En voor jou en voor u was het misschien ook wel nieuw. Ook al had je het al 100 keer gehoord. Die zaligmaker. Die ene naam die gegeven is tot zaligheid, Jezus. Dat klonk hem als muziek in zijn zondaarsoren. Dat is precies wat hij nodig heeft. Maar er staat dat Filippus begon bij dat schriftwoord. Uitgaande van dat schriftwoord, beginnende van die schriftplaats. Hij begon dus bij Jesaja 53. En zo zijn ze de wegen van het woord doorgegaan. Zo kreeg die minister van Financiën de weg gewezen. Ook naar een brug over de kloof die er nog altijd lag. Want die man kan zeggen, dat is mooi. Dat is nou prachtig, zo'n Jezus, zo'n borg, zo'n leidende borg. Verlossing, verzoening met de levende God, dat is precies wat ik nodig heb. Maar kijk, ik ben een Soedanees, geen Jood. En u weet toch wel, Filippus, ik ben een gesnedene. En er staat toch dat bord in de tempel. Geen plaats voor de gesnedenen in de vergadering van Israël. Geen plaats onder het volk van God. Ik kan toch hoogstens van verre staan en God vanuit de verte dienen. Zou u er genoeg aan hebben trouwens? Zou u daar genoegen mee nemen? Als je je hele leven God alleen uit de verte kon dienen? Er is hier wel een brug. Want er staat dus dat Filippus begon bij Jesaja 53 en toen is hij doorgegaan en het kan niet anders of hij is ook aangekomen bij Jesaja 56. Drie hoofdstukken verder waar het precies toegesneden is op de situatie van deze man. Over de tijd wanneer de Messias komen zou. Daar staan als het ware ook de poorten van de tempel nog dicht voor zulke mensen. Er staat dan in Jesaja 56... Laat de vreemdeling, dat is die Soedanees, dat is die Hollander, die vanavond zegt, voor mij kan het niet. Laat die vreemdeling die zich bij de Heer gevoegd heeft, niet zeggen, de Heer heeft mij geheel en al verlaten. Geheel en al van zijn volk gescheiden. En laat de ontmande, de gesnedene, die kamerheer. Laat hij niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere over de ontmanden, die mijn sabbatten in acht nemen, die verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan het verbond van de Heer. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en van dochters. Een eeuwige naam zal ik in ieder geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. Ik zal hen verblijden, staat er dan achter. Ik zal ze bijeen vergaderen. En nou heeft Filippus hem verteld dat de Messias gekomen is. En je ziet het hier in het schriftgedeelte in vervulling gaan. Dat inderdaad de vreemdelingen, de heidenen, de Soedanezen en de Hollanders een plaats bij God kunnen ontvangen. Ook degene die gesneden zijn en waar geen toegang voor was. Dat ze een plaats en een naam van de Heer ontvangen. Is het ook voor mij, Filippus? Mag ik er ook bij? Hij kan het bijna niet geloven, daarom vraagt hij ook aan het eind nog, als hij al onderwijs heeft gekregen van Filippus. Wat kan mij nog verhinderen? Zijn er nog hindernissen? Zijn er niet nog andere dingen die in de weg liggen tussen mij en tussen de Heer? Een mooi man erbij. Vanavond een Hollander erbij. Een gesnedene erbij. En iemand die het bij God verzondigd heeft. Louter goedheid. Liefdekoorden, waarheid zijn de zere paan. De wegen van het woord trekt de Heere naar zich toe. Met die koorden van liefde. En laat hij het in zijn woord zien. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Wat verhindert mij om erbij te horen, zegt die man. Nou, als die moorman kennis heeft gekregen van de leidende borg van de Heer Jezus Christus, onderwijs heeft ontvangen, mag ook die buitenstaande die niet opgegroeid is onder het volk van het verbond, toch een plaats en een naam ontvangen bij het volk van God. En dan krijgt hij ook teken en zegel van het genadeverbond in het teken van de doop. En nou wil hij tegen jou zeggen en tegen u zeggen wat een voorrecht het is. Dat je opgroeit in de kring van het verbond, teken en zegel van Gods verbond ontvangen hebt in de doop. Je was er zelf waarschijnlijk niet eens bij, met je gedachten, omdat je nog een baby was. En kijk eens, Filippus, die kan voorbij gaan. De voorganger is maar een voorbijganger. Want niemand gelooft op grond van Filippus, van Petrus of van zijn dominee. Filippus moet verder naar de volgende plek. Om daar Jezus aan te wijzen in Caesarea en in Asdod. Om hem aan te prijzen. En die man die vervolgt zijn weg met blijdschap. Arm gemaakt. Zoekend gemaakt. Gevonden door de Heer Jezus Christus. Schat en schatrijk gemaakt in hem. Vervuld met hemzelf. En daarom wil die moorman wat zeggen, want we zeiden aan het begin van de dienst dat iedere moorman, iedere Soedanees, iedere buitenstaande die tot God getrokken wordt, een spiegel is. Hebt u nou ook geen zin om de Heere te gaan dienen? Heb je nou ook niet een verlangen om de voorrechten die je ontvangen hebt in de doop, de belofte van een drie-enige God, om die te laten verzilveren, uit te laten betalen op grond van het bloed van de Heer Jezus? Heb je nou ook geen verlangen om deze God te gaan dienen met je leven? Daar kunnen namelijk geen centen tegenop, zegt die man. Daar kan geen bezit tegenop, had hij allemaal. Plezier, meer dan genoeg. De hele pracht, praal, taal en tover van de wereld was hem bekend. Maar het vergaat. Wat baat het een mens? Als hij de hele wereld wint, alles zou bereiken wat je wil. En je leidt eeuwig schade aan je ziel. Wat koop je ervoor? Als je in de kerk zit en je blijft zitten en je luistert. Maar je laat Christus staan. Staan nodig. En je weigert om van zijn bloed gebruik te maken. Deze moorman staat vanavond als een getuige van Gods genade. Hij zal ook eenmaal opstaan als getuige bij Gods oordeel. Samen met die andere Afrikaanse. Want de Heer Jezus zegt de koningin van het zuiden, zal opstaan in het oordeel en de mannen van dit geslacht veroordelen. Want zij is gekomen van de einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En zie, meer dan Salomo is hier. De moorman is gekomen van de einde der aarde om te aanbidden, om God te zoeken, om te belijden dat hij het zonder die God niet hebben kan. En hij heeft het gehoord en hij getuigt vanavond met de schriften. Meer dan de schatten van Moreland, meer dan de schatten van deze wereld, is hier in de Heer Jezus Christus te vinden. Meer dan plezier op deze wereld, meer dan waar je hart maar naar hunkert, is in Christus te vinden. Volkomen verlossing, volkomen verzoening, inlijving in Gods volk, want dat mag deze man meemaken. Dat hij een plaats ontvangt onder de scharen van de uitverkorenen. En een volkomen blijdschap. Jij bent gekomen vanavond en u bent gekomen vanuit uw huis. Lopend, misschien wat langer. En je gaat vanavond weer terug. Reis je nou met deze man mee, die getroost reist, zijn weg vervolgt met blijdschap, geestelijke vreugde. Hij gaat van Jeruzalem naar Moreland. Nee, goed kijken. Hij gaat naar de stad die fundamenten heeft, het hemels Jeruzalem, om daar een plaats te ontvangen, te midden van de scharen van de uitverkorenen die zalig zijn. Wie God niet kan missen, die zal hem niet missen. Die klagen en die zuchten wel in dit leven. En ze leren die hartelijke droefheid naar God over de zonde. En toch moet je zeggen, hij gaat zijn weg met blijdschap. Al is het door de tranen heen, hij komt alleen thuis en is waarschijnlijk de enigste christen in dat grote land. Hij gaat met blijdschap, hartelijke vreugde in God door Jezus Christus. Dat vrome volk, in God verheugd, gaat huppelend de terugweg vol van zielenvreugd. Omdat ze dat rusteloze verlangen, waar ze hun vakantie voor op hebben gezegd, omdat ze hun wens ten volle verkrijgen. Amen.